Onze hulp is in de naam des Heeren en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u te samen het aangezicht des Heeren. De Heere, het mocht niet kwaad zijn in uw heilige en vlekkeloze reine ogen dat nietig, zondig, verwerpelijk en verdoemelijk stof en assen het nog onderwint. Aan de middagstond van deze uw heilige rust en sabbatdag nog te naderen tot uw troon, om van u af te bedelen, een gebed om te bidden en een zucht om te zuchten. Zelf hebben we het niet, maar gemocht om Christus wil, door den Heilige Geest uit vrije genade, het ons nog willen verlenen. Ge weet hoe steil en diep afhankelijk dat we zijn van u en van de invloeden van God den Heilige Geest. Zo wij sterk zijn, daarvan hebt gij alleen de eer. Vermogen wij ook iets? Het alles komt, o Heer, van uw goedheid, die ons bescherming is bevonden. En is dat we benauwd zijn nu, of de enige stonde hij, o heilige God Israëls hoog verheven, zijt ons koning, tot wien we ons gans zullen bewegen. Daar is geen andere plaats, daar is geen andere naam onder den hemel gegeven, door welke dat we zalig moeten worden. Och, vat ons in deze middag bij hart en hand, dat ons samen zijn mocht zijn in de vreze van uw driemaal heilige naam, dat het mocht zijn tot uw verheerlijking, tot de verhoging van Christus, die zelf betuigd heeft, ploegers hebben op mijn rug geploegd. Ze hebben hun voorn diep getogen. Och, ge mocht in deze middag ons in de waarheid willen leiden. Wij hebben geen sleutel om dat boek te openen, maar de leeuw uit de stam van Juda, die overwonnen heeft, die is alleen de machtige, wil ons in deze middag met al uw knechten en met al degeen die de volken nog verkondigen dat ze tot God bekeerd moeten worden en met God verzoend moeten worden, nog helpen en sterken. En kon het zijn in deze uren nog bekrachtigen door uw goddelijke geest. het getal vermeerderen van degenen die de rechte wegen Gods verkondigen zullen. En die het uw kerk zullen toeroepen dat Sion door recht verlost moet worden. En er wederkerende door gerechtigheid. En de armen van dat volk verklaren. Om met dat volk naar binnen te gaan. En de wegen open te leggen. Opdat ze nog moed zullen scheppen. Uit de behoudenis van die kerk. Die ge verkoren, die ge gekocht, die ge verlost, die ge geroepen. Ja, vrijmaakt en vrijgelaten wordt. En wandel in het licht van des konings aangezicht. Wil de waarheid in dit middaguur nog zegenen. Gij hebt het zo menigmaal gedaan. Ge zijt nog de machtige. Het is alles zo ver weggezakt en weggezonken. Maar Jezus Christus die is gisteren en heden. En tot in de eeuwigheid toe dezelfde. Och, dat we in dit middaguur met al uw volk en knechten. Dat we nog eens houvast daar mochten krijgen. De meeste tijd geweet wat ons leven is. Het leven van uw volk. Maar och, breng ons daar waar we onszelf niet brengen kunnen. En op die plaats. Zoals eenmaal in Ischia, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. En dat ziekelag verbrand mag worden, opdat er een biddag aan David en aan dat volk geschonken zal worden. Het gaat altijd door de diepte, door lijden tot heerlijkheid. Wil het ook in deze middag nog eens bevestigen en vervullen. En de waarheid heilige hier en allerwegen. Tot waarachtige bekering ook onder de Joden en de heidenen. En dat uw naam nog voortgeplant zal worden van kind tot kind. En van geslachten tot geslachten. Och, dat we ons onder de waarheid niet mochten verharden, maar dat we onder verbroken en vernederd mochten worden, en dat het nog zoeter voor ons mag zijn dan honing en honingzeem. Wil alle gronden buiten die enige grond Christus ontdekken, wil uw eigen werk nog bevestigen, oh, daar zitten er nog onder. Die uitzien naar een ogenblik dat er banden is geslaakt en dat er boeien is verbroken zullen worden. Dat ze met de genade Gods bedeeld mogen worden, openbaar wordende in die vrijheid. Ja, dat ze in die vrijheid niet alleen staan mogen, maar ook met die vrijmoedigheid Gods werk mogen vertellen en verkondigen. De hel mocht nog eens beschaamd worden in dit middaguur. Wil ook ons in deze middag nog ondersteunen. Gij hebt het in de morgen nog willen doen. Gij hebt meer dan een zegen. Geef haar ons en hers in onze midden. Ze zijn zo noodzakelijk voor Mozes in de oorlog met Amalek. En wij hebben hetzelfde van nodig. Gedenk alle zieken en kranken in de verschillende ziekenhuizen en gestichten. We dragen ze op aan uw troon, degene die hier nooit meer een plaats zullen innemen. O, dat er een plaats bereid mag worden in dat huis des vaders met zijn vele woningen, die nog uitzien naar een ogenblik dat God nog eens van vrede tot de zielen zal spreken. En degene die nergens geen besef meer van hebben, die zijn er ook verschillende. Dat ze nog besef mochten krijgen eer dat het te laat zal wezen. Gedenk aan de weduwen en wezen en weduwenaars. Aan al de noden in de families, in de gezinnen. Och, het is zo veel en het is zo groot. Maar we mochten genade krijgen. Waar wij het alles niet uitdrukken kunnen. Maar dat we zoals eenmaal een van uw volk dus neer mochten vallen, Heere, hier leek nu met alles. Doe verzoening over onze zonden. Was ons en reinig ons in uw bloed. Wees ons een vriendelijk ontfermer. Verkwik uw erfdeel en vertroost uw ellendigen. En dat om Jezus willen. Amen. Psalm 22. En daarvan het 10e en het 11e vers. Psalm 22. Maar gij, o Heer, tot wie mijn ziel zich keert, sta niet van verre bij een God die het al regeert. Hij haast u toch ter hulp. Ik word verteerd door al de ellenden. Red mijn ziel van het zwaard der boze benden, die schrikkelijk woen. Hij redt haar uit hun banden, daar ze eenzaam ducht het geweld des honds, wiens tanden haar sidderen doen. Psalm 22, vers 11, vers 10 en 11. wat we daar samen hebben gezongen uit Psalm 22, dat geeft ons een weinig gezicht in het borgtochtelijke lijden van de Heer Jezus Christus. Van Hem die van eeuwigheid van de Vader verordineerd was om te zijn borg en middelaar des verbonds. Van Hem die het aanvaard heeft om onze menselijke natuur aan te nemen uit de maagd Maria, om in die natuur, in ziel en lichaam, te lijden en te sterven. En die geleden heeft, zoals nooit enig schepsel op de wereld geleden heeft. Daar staat van Christus geschreven in het Oude Testament dat Hij betuigde: schouwt het aan, gij allen die over de weg voorbij gaat, is er een smart gelijk deze mijn smart. Een lijden, geliefden, dat door niemand op de wereld te peilen is. Een lijden dat zo diep geweest is en zo smartelijk dat er nooit geen mens op de wereld komen zal die het duizendste en het miljoenste ervan kan beseffen. Het gaat alle beschrijving ten eenenmale te boven. Maar een lijden waardoor Christus aan het goddelijke recht voldaan heeft en waardoor Hij zijn volk verlost en gezaligd heeft. En een lijden waarin ook zij begrepen zijn, omdat ze hier in de tijd ene plant te worden met Christus in de gelijkmaking zijns doods, opdat ze het ook zijn zullen in de gelijkmaking zijner opstanding. We wensen vanmiddag met de hulp van Gods daar iets over te zeggen. Mijn tekst is bij vernieuwing in Psalm 129. Ploegers hebben op mijn rug geploegd. Zij hebben hun voren lang getogen. Tot dusver. We hebben de vorige week reeds iets gezegd over de verdrukking en over het lijden wat hier in Psalm 129 naar voren gebracht wordt. Wat ten eerste ziet op de verdrukking van de kerk van den ouden dag. Nu hebben we ons tweede punt vanmiddag om te overdenken dat dat lijden zijn hoogtepunt bereikt heeft in het lijden van de borg des verbonds. Zij hebben mij dikwijls van mijn jeugd af benauwd, zoals in Psalm 129 dat tweemaal gezegd wordt. En dat is vanzelf in bijzonder van toepassing op Christus als een borg des verbonds. Ge weet dat Hellenbroek in zijn vragenboek, wanneer hij spreekt over het lijden van Christus, dan zegt hij dat dat lijden begonnen is bij zijn komst hier op aarde, maar dat dat lijden verzwaard is aan het einde van zijn leven, toen hij in Gethsemane, in Habata en Golgotha terechtgekomen is. Ze hebben mij dikwijls benauwd van mijn jeugd af, zeggen u Israël. Dat kon ook gezegd worden door Christus. De aanneming van onze menselijke natuur op zichzelf, dat is geen vernedering geweest. Omdat die menselijke natuur, die is door God volmaakt geschapen. Maar wat wel betrof de vernedering van Christus was dit, dat hij aanvaard heeft onze menselijke natuur met al de ellenden die ermee vergezeld zijn uit kracht van onze diepe val in Adam. Want een mens ten eerste mist het beeld van God. En in de tweede plaats de mens die ligt onder Gods toorn en onder Gods gramschap. Wanneer ge nu eens denkt, geliefden, wat de Heere gezegd heeft in het paradijs. Gezegd heeft tot Adam dat het aardrijk om zijnen te willen vervloekt was. En dat het voorbrengen zou doornen en distel. Maar ook tot Eva, die een eigen persoon van die verboden boom heeft gegeten, heeft hij gezegd: met smart zult ge kinderen baren. Christus zelf, die spreekt daarvan in Johannes 16, wanneer een kind op de wereld gebracht wordt, dat daar is droefheid, omdat er uren gekomen is en dat kind dat moet op die wereld komen. Met zonder smart zal dat niet gebeuren. Maar ook zodra dat kind op de wereld is, Boston die heeft in zijn voorrede in dat onwaardeerbare boek, het krom in het levenslot, daar heeft een enkele regels geschreven over zijn komen en over zijn zijn in de wereld. En hij zegt hem daar van zichzelf dat hij in een nest lag waar altijd doornen waren om hem te priemen en om hem te wonden. Schreeuwend op de wereld gekomen, met tranen erdoor, en als God hem mij niet bekeert, dan komt hij straks op een plaats waar wening zal zijn en knersing der tanden. De gevolgen van de zonde, geliefden, die worden in de geboorte en in het komen van een mens op de wereld, die komen dadelijk al openbaar. Wat wordt er hier op de wereld niet afgezucht? En wat wordt er niet afgeschreeuwd? Een mens van nature die ziet alles te verbloemen. Een mens van nature die ziet de ellende van het leven te bedekken met allerlei van, met allerlei pret en met allerlei dingen van de wereld waar ze in opgaan en waar een mens eigenlijk wil vergeten de gevolgen van de val. En wat zijn er geen duizenden en tienduizenden op de wereld die in koudheid en onverschilligheid de weg bewandelen. Ik zei eens tegen een vrouw in Zuid-Holland die haar man had verloren, die lag dood in bed op de morgen. Die mensen die behoorden wel niet tot die kerk, maar ze kwamen daar gedurig met trouwens. En na de dood van die ouders dan zag je ze nog wel eens een keer, uit kracht van de opvoeding, nu nooit meer de laatste jaren. Maar ik zei tegen die vrouw, dat is toch ook wat, als je daar toch zo je man dood vindt daar in bed. Ja, die vrouw zei, ik moet er maar van maken wat er van te maken is. Met andere woorden, ze wou zeggen, het is wel erg, maar je kan met die man die dood is, kan je het ook niet leven. Dus je moet je eigen er maar overheen zetten. Ik dacht, ja, zo is het nu op de wereld. Eigenlijk in de grond van de zaak, verharden tegen God en tegen zijn wegen. De barsten ze maar tegen aanbonsen. En een mens die wil zijn val niet erkennen en zijn val niet overnemen, ook onder de godsdienst niet, want eigenlijk in de grond van de zaak, een mens die doet niet anders als God maar de schuld geven. Ook als een mens zegt dat hij zichzelf niet bekeren kan en dat God hem bekeren moet, dat zijn allemaal waarheden, vanzelf op zichzelf allemaal waarheden, maar wat eronder ligt en wat erachter ligt, dat is allemaal blakende vijandschap tegen God. Een mens is gelukkig als hij in zijn leven de gevolgen van zijn val mag aanvaarden. zijn val zelf mag aanvaarden en dat hij mag bukken onder het goddelijke recht. En dat in het bukken onder het goddelijke recht, dat hij daar Christus mag ontmoeten, die aan het goddelijke recht voor al zijn volk volkomen genoeg gedaan heeft. Nu is een mens in zonde ontvangen en geboren, een voorwerp van Gods toorn en van Gods gramschap. Dat is niet geweest met Christus, want hij is ontvangen van den Heilige Geest. De zonde van Adam, die is hem niet toegerekend. De zonde van Adam en van al de uitverkorenen, die wordt naar Gods gerechtigheid wel over hem, dat wil zeggen, die zonde die wordt overgewenteld op Christus als de borg des verbonds. Maar zelf heeft hij geen zonde gekend en zelf heeft hij geen zonde gedaan. En Christus is ook in zijn persoon nooit het voorwerp van Gods toorn geweest. Nooit. Dat zijn wij wel. Maar Christus was het niet. Daar is ten opzichte van die Christus, laat vergunnen dat ik daar twee woorden van zeg vanmiddag. Daar is ten opzichte van Christus, van de Zoon Gods, nooit geen scheiden geweest tussen hem en de goddelijke persoon. Nooit. Zelfs bij het verkeren in de hof van het Gethsemane, dan heeft hij betuigd, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij had een toegang tot zijn vader. En de vader heeft in zijn diepe vernedering een engel gezonden in de hof van het Gethsemane die in versterkte staat. Een bewijs van vaders liefde in de tijd dat hij betuigen moest. Ik heb gezocht naar vertroosters, maar ik heb ze niet gevonden. Maar toch heeft die engel, die heeft hem ondersteund. Maar nu verder, geliefden, om bij het begin te gaan beginnen. Nu is Christus, die is ingebracht in een zondige wereld. Die is gebracht in een wereld die onder de vloek lag. Die is in aanraking gekomen met de zonde. Die heeft daar moeten doorleven en inleven wat de zonde is, een scheiding tussen God en brengend over de mens een eeuwig oordeel. Christus heeft gewoond in Nazareth. In dat verachte Nazareth, waarvan Nathanael gezegd heeft, kan uit Nazareth iets goeds voorkomen. Daar heeft Christus gewoond onder al die zondaars en onder al die goddelozen, die in de zonde der leven hadden, waar geen vrezen Gods was, waar de heiligheid Gods niet werd gevonden, waar niet anders was als verderf. Als je nu denkt, geliefden, de hemel, dat is een plaats van heerlijkheid en van heiligheid. En hier op de wereld is die anders als ellende. Waar dat de mens gaat en waar dat de mens staat. In zijn eigen hart en in zijn eigen leven. Dat hij maar gedurig moest zeggen, o God, hoe kunt ge me nog verdragen? Hoe kunt ge me nog verdragen? Want wat is er uit dat hart van een mens voortkomend, bij dagen en bij nachten geliefden? En dan als je denkt waar een mens mee leeft en waar een mens mee omgaan moet, laat ik het maar in twee woorden vanmiddag zeggen. Het is niet anders als tot verwoesten en tot verderf. Daarom Christus in zijn leven, wat was het een blijdschap voor hem, wanneer hij eens inkeren kon in Bethany, in Bethanië, in dat huis van Lazarus, van Martha en van Maria, die drie mensen die God vreesden. En dat hij daar zijn hart nog eens op mocht halen, dat kan je wel begrijpen, mensen, want zelfs voordat hij naar de hemel gaat, voordat hij de tocht maakt naar de Olijfberg, dan is hij nog voor een wijle daar in dat Bethanië, bij die gezegende familie, waar hij mocht zij met die mensen sprekende en handelende over de zaken van het koninkrijk Gods. Maar anders, als je zijn leven niet op de wereld beschouwt, dan moet je zeggen, wat een droevig, wat een ellendig leven. Zelfs in zijn eigen huis, Johannes 7 vers 4, en zijn broeders geloofden niet in hem. Die hebben hem niet erkend als de Zoon Gods. Die mensen, het waren godsdienstige mensen vanzelf. Het waren geen wereldse mensen, maar godsdienstige mensen. Vrome mensen, net als de broers van Jozef. Maar die konden niet rijmen dat Christus de Zoon God zijn moest en dat er aan hem geen gedaante nog heerlijkheid te zien was. Dat was voor die mensen een totale verborgenheid. Zelfs als bij ons mensen, daar wordt wel over de Heer Jezus veel gerammeld op de wereld. Oh ja, maar niks als rammel over het algemeen. Want als je aan de meeste mensen die erover praten eens zou vragen hoe ziet het eruit, dan zou je al klaar wezen, hoor. Dan zou je niet veel antwoord krijgen. Bij de bruid was dat anders toen die dochters van Jeruzalem vroegen, wat is uw liefste meer dan een ander liefde dat je ons zo bezworen hebt? Toen stond die vrouw niet met een mond vol tanden, maar ze zei uit de volheid van haar harte, terwijl ze voor zichzelf was, in de grootste donkerheid en duisternis, vanwege de afwijking, maar dan zegt ze, mijn liefste, die is blank en rood, en hij draagt de banier boven 10.000. En al wat aan hem is, dat is aans beheerlijk. Zulk een is mijn liefste. Ja, zulke is mijn vriend, gij dochters van Jeruzalem. Maar nu, toen Christus op de wereld was, toen zijn er maar enkele geweest die hem als de zonen Gods gekend hebben.
Wat er een van?
En die andere 10 discipelen ook. Want Petrus die zegt, en we hebben bekend en geloofd dat gij zijt de zonen Gods. De heerlijkheid van die persoon die was aan hun geopenbaard. En dat is ook nooit van hun weggenomen, mensen. Want de ogen die eens gezien hebben, die zullen nooit meer terugzien. Wat God werkt in de harten van zijn volk, het kan wel bedekt liggen en het kan wel bevochten worden en het kan wel veroordeeld worden. En daar kan wel veel stof op komen. Maar weggaan zal het nooit. Ik weet hoe het vastgebouw van uw gunst bewijzen. Naar u gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. En zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken. Zo min zal u het trouw nooit wankelen of bezwijken. Volk van God in mijn midden. Als het ooit waar was in je leven, God zal het waar maken. En God gedenkt altijd genadig aan zijn verbond, terwijl het blijft gestadig. En zeg het maar tegen de duivel, dat God in je leven terug zal komen. Omdat God de onveranderlijke en omdat God de getrouwe is. Maar nu die borg, die Christus, die heeft geleden, die heeft geleefd onder die smaad, dat ze hem nooit als de zonen Gods erkend hebben. Daar staat zelfs van die Joden, dat ze stenen opnamen om hem te stenigen. Toen Christus daar in de kracht van zijn middelaarsbediening betuigde dat hij de eeuwige zonen Gods en dat God zijn vader was. Ze hebben gezegd, toen hij zei, eer Abraham was, was ik. Toen hebben ze gezegd, hij is uitzinnig. Hij is niet goed bij zijn hoofd. Wat hebben ze naar zijn hoofd geslingerd in zijn leven? Ze hebben mij van mijn jeugd aan, hebben ze mij benauwd. En zelfs zijn eigen moeder, mensen. Zelfs zijn eigen moeder. Die voordat hij geboren werd gezongen heeft. Over de heerlijkheid van die persoon. Waar de engel Gabriël zoveel van die heerlijkheid ontdekt had tegen haar. Diezelfde vrouw. Daar moesten tegen zeggen. In Johannes 2. Vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uren is nog niet gekomen. Met eerbied gesproken, hij moest zijn eigen moeder nog opzij gaan zetten. Want ze zat vol van aardsgezinde verwachtingen ten opzichte van de komst van Christus hier op de wereld. Jozef en Maria, beide begenadigde mensen. Van Jozef staat er dat hij rechtvaardig was. Zou hij ook tot een bitterheid van Christus geweest zijn? Ja. Ja. Maar onbewust. Onbewust. Want hij wou heimelijk Maria verlaten. Hij wou heimelijk ze verlaten. Waarom? Omdat hij de smaadheid van Christus niet wilde dragen. Wat een smart heeft Christus in zijn leven gehad. En als je dan denkt, mensen, voordat, ja, maar onbewust, want hij wou heimelijk Maria verlaten. Hij wou heimelijk ze verlaten, waarom? Omdat hij de smaadheid van Christus niet wilde dragen. Wat een smart heeft Christus in zijn leven gehad. En als je dan denkt, mensen, voordat Christus in het openbaar is opgetreden in de wereld, is hij verzocht geworden van de duivel. En die duivel die heeft geprobeerd, wat geprobeerd, om hem los te maken van zijn vader. Om hem los te maken van zijn vader. En om dat verdrag te verbreken dat er tussen de vader en tussen hem lag. In duivel. Die heeft hem al de koninkrijken van de wereld aangeboden. Als je maar één ogenblikje knielt om hem bij. Maar die Christus die heeft hem verslagen. Er staat geschreven. O, dat onfeilbare, dat eeuwige woord van God. Bestreden zielen in mijn midden, zoek daar je sterkte maar in, bij dag en bij nacht. Zoek daar je sterkte maar in. Ik heb van een van die Eschines gelezen. Je hebt allemaal over die mensen wel eens gehoord vanzelf. De vader was een dominee. Boston die is eronder bekeerd. En die twee jongens die hebben ook als licht in onze kerk geschenen. Maar die ene die schrijft over zijn leven. Dat men in de nachten zoveel door de duivel bestreden en aangevallen werd. Maar hij schreef dat men de gewoonte had. Om dan maar gedurig gedeelten van Gods woord op te zeggen. Dat wil zeggen in verborgenen. En menigmaal in zonderheid ook de psalmen. Luther die zegt ervan. Ik heb de duivel vaak weg mogen jagen. Door het zingen van de psalmen. O, dat eeuwige woord van God. Want je moet denken, mensen. Wij willen geholpen, gered worden gedurig zonder redder. We trachten ons gedurig te redden zonder de redder. Zonder Christus. En dan gaan we terug naar onze bevindingen. En naar onze ervaringen. Wat we wel eens in ons leven gehad hebben. Maar de duivel die gaat daar nooit voor terug. Nee. De wachters die werden als doden toen Christus opstond uit het graf. En toen zijn ze gevlucht naar de stad. Maar anders hebben ze het niet gedaan, ben ze gebleven. Voor die vrouwen zijn ze ook niet weggegaan. Nee, maar toen die koning zelf, die overwinnaar uit de dood, toen hij opstond, toen moesten ze allen, zoals dat een in de psalmen zegt, veldvluchtig wijken. Als onze vijanden met schande veldvluchtig moeten wijken. Maar nu die Christus zijn gehele leven Ze hebben mij dikwijls van mijn jeugd af benauwd. En ploegers hebben op mijn rug geploegd. Ze hebben hun voren lang getogen. Daar wordt hier een beeld gebruikt in het derde vers van het natuurlijke leven van een boer, van een farmer. In die dagen van Christus, dan werden de landen, de akkers die werden beploegd, niet door paarden, maar door ossen. Die ossen, die werden met touwen gebonden aan die ploeg. En die ossen die werden voortgedreven om die ploeg te trekken en om de aarde te bewerken, opdat straks het zaad in de aarde zou worden geworpen. Nu staat er hier, ploegers hebben op mijn rug geploegd. Ze hebben dus niet op gevoelloze aarde geploegd, maar ze hebben op Christus zijn rug geploegd. Ze hebben Christus gegezeld bij Pilatus. Ze hebben ervoor een stater lang getogen. Met andere woorden, ze zijn er zo diep doorgegaan als dat het maar kon. En u zegt Luther van deze tekst, in de ganse wereld is geen ijverige ploeger dan de duivel, die ook zijn voren zo diep trekt. En die duivel, die is niet doende wat een gewone boer doet. Maar als het zo'n zonderhang wordt, dan stopt een boer. Tegenwoordig dan doen ze het allemaal met trekkers. Je ziet die ploegen niet meer die je vroeger zag. En nu zie je soms diep in de avond en als het donker is, en als je door die landen rijdt waar tarwe verbouwd wordt en gerst verbouwd wordt, dan zie je soms nog die tractors met een licht erop, dat ze tot diep in de nacht soms nog bezig zijn om er werk te doen. Maar Luther die zegt, de duivel die stopt niet met zo'n zondrang, maar die duivel die gaat door bij dagen en bij nachten, want die duivel die is een rusteloze vijand. Je leest van Christus, we hebben dat straks reeds gezegd, hoe dat Christus verzocht werd van de duivel, dat die duivel versloeg. Maar dan staat er in Lucas 4 vers 16, en de duivel week van hem voor een tijd. Dat betekent dat hij terugkwam. Hij kwam terug in het leven van Christus op allerlei wijze, mensen. In Nazareth, na zijn eerste preek, dan willen ze hem van de steilte afwerpen in de diepte om hem te laten verongelukken. Dat was verschrikkelijk. Maar denk er ook eens over na vanmiddag, hoe dat de fariseeën, de schriftgeleerden, de sadduceeën, dat ze gedurig met allerlei strikvragen tot hem kwamen. Net een spande voor hem. En wanneer er nu hier staat, ze hebben ervoor diep getogen, lang getogen. Wat zou dan wel het ergste geweest zijn van die ploers die op zijn rug geploegd hebben? Dat ze hem ontkend hebben als de Zoon God. Die duivel die zegt in de woestijn, indien ge de Zoon God zijt. En dat woordje indien, dat betekent ge zijt het niet. Sommige mensen die kunnen u wel houden voor de Zoon Gods. En je kunt dat jezelf wel aanmatigen dat ge de Zoon Gods zijt. Maar het is niet zo. En als nu Christus aan het kruis hangt aan Golgotha, dan zijn de vijanden nog bezig om te zeggen, indien dat ge de Zoon God zijt, kom af van het kruis. Ze hebben zijn zoonschap, hebben ze aangetast. Ze hebben ervoor een stater diep getogen. En wat diep zijn die voren gegaan ook, toen Judas een verraden heeft met een kus. En toen Christus tegen hem zei, vriend, waartoe zijt ge hier? 3 jaar met me gehandeld en gewandeld. 3 jaar me gevolgd. En nu me verraden met een kus voor 30 zilverlingen. Ze hebben hun voren diep getogen. Als je denkt aan een Petrus, die 3 maal die Christus verloochend heeft. Als je denkt aan die Petrus die zichzelf begon te vervloeken en te zweren. Ik ken die mens niet. Maar ook diep hebben ze ervoor getogen in de weg van teleurstelling. Want die discipelen die waren zo onvatbaar voor de onderwijzingen van die grote profeet en leraar der gerechtigheid. Het is een keer gebeurd dat Christus ze wou onderwijzen ten opzichte van de toekomst die hen wachtte. In Lucas 22, dat hem tegen die discipelen zei, verkoopt alles wat ge hebt, koopt een zwaard. Dat Petrus zei, Heere, hier heb ik er 2. Maar Christus die heeft gezegd, in die weg, het is genoeg. Hij werd gewaar de onkunde, de geest. Geestelijke onkunde die er was ten opzichte van hem, niet tegenstaande dat Christus 3 jaar die mensen onderwezen had. En als je dan eens denkt dat die discipelen alles in het werk gesteld hebben om zijn middelaarsbediening af te breken, dat het niet doorgaan zou. Heere, wees u genadig, het zal u geen zin geschieden. Wat is dat voor die hoge priester, voor die grote hoge priester, een smart in zijn zielen geweest, dat die discipelen zijn hoge priesterlijke bediening niet beseft hebben. Zijn koninklijke bediening, dat ze er vreemd van waren. Petrus, die heeft in overmoed een zwaard genomen, het oor van Malchus afgehouden. Tot een smarte van de Heer Jezus geliefden, die als koning moest heersen, maar die door lijden tot heerlijkheid gaan moest. Denk maar eens de smart voor Christus vandaag nog. Als Gods volk zijn ambten niet benodigt. Als profeet, als priester en als koning. Als je denkt, geliefden, aan de tijden dat een kind van God hem aan zijn plaats kan laten. Aan de tijden dat een zoon tevreden is met wat er in zijn leven gebeurd is. Maar dat er geen dadelijke behoefte aan Christus en aan die middelaarsbediening van die gezegende Heer Jezus gevonden wordt. Ge hebt mijn arbeid en moeite gemaakt met uw zonden. Ze hebben hun voren diep getogen door met eerbied uitgesproken Christus opzij te zetten en er zelf in de eigen gerechtigheid op te bouwen. Geen oog voor de gezegende middelaarsbediening van die dierbare borg des verbonds. Ze hebben hun voren diep getogen. Is er nog één overgebleven? O nee, er staat, ze hebben me allen verlaten. En toch geliefden ploegers op mijn rug geploegd. Ze hebben ervoor een lang getogen vanwege de gerechtigheid Gods. De laatste penning van de schuld van die kerk die moest betaald worden. Opdat er ongerechtigheid zou verzoend. En opdat ze straks van de hand des Heeren dubbel zouden ontvangen voor al hun zonden. Ziet hier vanmiddag, ze hebben mij dikwijls van mijn jeugd aan benauwd. Zeggen u Israëls, ploegers hebben op mijn rug geploegd. Ze hebben hun voren diep getogen. Maar tot de volvoering van de goddelijke gerechtigheid en de verlossing van zijn kerk, gelijk we nu zingen, uit een 69e psalm en daarvan het 11e vers, stort over hen uw gramschap uit, vertoon uw hete toorn, grijp aan hen die u haten, dat hun paleis verwoest zij en verlaten, dat niemand meer in het tenten woont, want dit geslacht dat zich in het kwaad verheugt, vervolgd die gij verwond hebt en geslagen. Zijn smart strekt hun tot tijdverdrijf en vreugd. Zij doen van praat en schimp schier alles wagen. Het 11e van Psalm 69. Wat u voorgesteld hebben vanmiddag met een enkel woord en met veel gebrek en zwakheid. Maar daar is een eind gekomen aan dat borgtochtelijke lijden van Christus. Want daar staat in het vierde vers van Psalm 129. De Heere die rechtvaardig is, heeft de touwen der goddelozen afgehouden. Dat natuurlijke beeld van die ploegers, dat gaat door in het vierde vers. Zoals we reeds in het begin vanmiddag gezegd hebben, die ossen die waren met touwen verbonden aan die ploeg. Die ossen die werden voortgedreven om die ploeg te trekken door de grond. Maar nu staat er de Heere die rechtvaardig is, die heeft de touwen der goddelozen afgehouden. En dat ziet op het werk des vaders. In de dood en in de opstanding van de Heer Jezus Christus. De touwen van die goddelozen die zijn afgehouden. Er is een ogenblik gekomen dat God de Vader gezegd heeft. Het is genoeg. Het is genoeg. En toen die touwen van die ossen zijn afgesneden en afgehouden, toen stonden die ossen, die stonden stil. En de ploeg die stond stil, het was alles afgelopen. Zo is het nu ook gegaan met Christus, want zijn lijden, dat wel begonnen is bij zijn geboorte, en dat verzwaard is in het einde van zijn leven. Dat lijden dat is op Golgotha geëindigd. Toen hij als die triomferende koning van Sion met een grote stem geroepen heeft. Het is volbracht. Met een grote stem dat is in de hel is dat gehoord. Bij al de duivels. Het is in de hemel gehoord en gelukkig had het hier horen mag. O, gelukkig had het hier eens horen mag. En nu is er een volk in Gods kerk dat uitziet om die stemmen te horen persoonlijk voor de eigen hart en zielen. En nu staat er de Heere die rechtvaardig is. Dat betekent dat het goddelijke recht, dat moest vervuld worden. En dan zegt de waarheid, dat hoewel hij de zoon was, gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen dat hem geleden heeft. Daar staat in Romeinen 8 vers 32, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Dus geliefden, in de opstanding van Christus, daar is de gerechtigheid Gods naar voren gebracht. Daar is de gerechtigheid Gods bevestigd. En hetzelfde dat komt in het leven van dat volk van God ook openbaar. Van al degenen die door het geloof met die borg verenigd zijn. Gods volk dat gaat rechtvaardig verloren. En Gods volk dat wordt rechtvaardig zalig. Ze gaan rechtvaardig verloren. Daar komt een tijd geliefden dat zonder God mogen bukken. De tijd is zover verstreken. We kunnen daar niet zo ver op ingaan vanmiddag. We hebben dat wel eens op een andere gelegenheid gedaan. Maar je weet mensen, daar is een verschil in het bevindelijke leven van een kind van God om voor het terecht te vallen en om onder het terecht verloren te gaan en door het terecht behouden te worden. Sion wordt door recht verlost. En de wederkerende door gerechtigheid. En voor het recht dan worden dan ben je geen vrij mens. Maar als we onder het recht geweest zijn. En door het recht opgelost en verklaard. Dan worden we vrij verklaard. En dan worden we vrij gelaten. Daar is ook weer verschillen in het doorleven in de harten van Gods volk. Daarom geliefde de prediking van het woord. Dat is maar een gedurig onderwijs in het leven van Gods kinderen. Wat ze zozeer van nodig hebben. Dus ploegers op mijn rug geploegd. Zijn voren lang betoog. Maar de Heere die rechtvaardig is. Die heeft de touwen afgehouden. Er is voor die borg een eind gekomen. En nu de vrucht geliefden voor een kind van God. Onze vaderen die hebben gezegd in een van de geloofsartikelen. Ik denk in 22. Van onze geloofsbelijdenis. Dat in de wonden van Christus. Daar zijn allerlei vertroosten. In de wonden van Christus. En nu zijn die wonden die zijn hem geslagen. In het huis van zijn liefhebbers. Ik heb het gedaan. Jullie hebben het gedaan. Mekseen die zegt. Ik heb die kroon gevlochten. En ik heb die beker gevuld. En dat moet nu persoonlijk in ons leven waar worden mensen. Het is een persoonlijke zaak tussen God en onze zielen. En op die grondslag waar die borg zijn leven in verklaard is geworden, op diezelfde grondslag moeten we zalig worden. En in de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods geplaatst worden. Zal het wel zijn voor de eeuwigheid. We moeten er wat van leren kennen. Wat van leren kennen dat in borg. Niet veel. Maar dat in borg alles gedaan heeft. Alles. Die heeft de pers alleen getreden. En niemand van de volkeren, die was met hem. In Gethsemane zijn ze allemaal in slaap gevallen. Kunt ge dan niet 1 uur met me waken? Waakt en bid opdat ge niet in verzoeking komt. En toen God het verbond ging bevestigen met Abraham. 99 jaar. Want het is een verschil of het ontsloten wordt. En dat het bevestigd wordt. En toen God dat verbond bij Abraham in bevestigde. Je weet dat die stukken vlees die werden aan beide kanten gelegd van die geofferde dieren. En daar kwamen de vogels die kwamen van alle kanten erop aanvliegen. Om dat vlees weg te pikken. En Abraham die is zo in de weer geweest. Om die vogels weg te doen vliegen. En die is zo bezig geweest. Zo hard gewerkt dat hij in slaap gevallen is. En toen was de tijd dat God door de stukken doorging. We moeten er buiten vallen mensen. Totaal buiten vallen. Maar dat is op die school in Holland of hier in Engeland trappen niet te leren. Hoor. Dat moet je niet geloven. Oh nee. Dat wordt daar niet geleerd. Nee, nee. Dat zijn de verborgenheden Gods. Uitgewerkt, afgewerkt en doodgewerkt. Om in het volbrachte werk van Christus rust. Voor onze zielen te vinden. En die vrede met God. Die alle verstand te boven gaat. Mensen, er is geen groter paradox wereldover als om uit genade zalig te worden. Grootste paradox dat er is in de wereld. Ja. Het grootste paradox. En dan zou je nu uitgaan met Gatsby. Je weet even van die oude man wel het woord Engeland is. 60 jaar mogen preken op dezelfde plaats. Zoals die man dat gedaan heeft. En dan moet er nog aan beginnen. Dan moeten mensen nog aan beginnen. En dan moeten elke zondag en elke zaterdag, dan moeten we maar vragen op zijn knieën of God hem nog wil onderwijzen, of God hem nog in de verborgenheid in wil brengen. Want anders dan ziet hij er niks van. Oh nee. Al mag hem, al heeft hem mogen beleven met de kerk. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Maar soms zegt hij, oh God, kom nog eens terug. En brengt het nog eens terug. Zoals het wel eens waar in mijn leven geweest is. O God, zou ik voordat gaan sterven, zou ik er nog wat van krijgen? Zou het nog eens terugkomen? Dat ik nog eens met vreugde in het huis des Heren mag gaan. Om daar met lof zijn grote naam te prijzen. Dat is de beëte van het hart. O gemeente. Zitten er vanmiddag nog ongelukkige mensen hier? Zitten er hier nog zielen? Die gisterenavond, die vannacht, die vanmorgen gevraagd hebben of God vandaag de deuren van zijn woord nog eens wilde openen. Ben je mee wakker geworden vanochtend? Ben je er vanochtend mee wakker geworden? Ben je er mee opgekomen naar de kerk vanochtend vanmiddag? Daar zei Heere, o, het is zo'n heiligdom. En u kan er wel rondom lopen. O ja, maar Asaf die werd erin gebracht in het heiligdom. En toen werd een groot beest bij God. Maar toen mochten ook zeggen, ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten. Wijl gij mijn rechterhand had. En als God dat dan doet, mensen dat in zijn volk verbrengt, dan krijg je het ene, krijg je naar het ander. Het ene naar het ander. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. En u de noodzakelijkheid van dat borg. Tochtelijke lijden. Tot de voldoening aan de gerechtigheid. En om uit genade zalig te worden op grond van de gerechtigheid van Christus. Zaken waar we in kort vanmiddag iets van mochten zeggen. God die mocht het heilig aan onze harten. Hij mocht het toepassen. We mochten er jaloers op worden. Als we nog nooit jaloers op geworden zijn. En dan moeten we meer overdenken, mensen. Als over alles wat hier op de wereld is. Van de week is het weer een vrije dag. Een donderdag. Zoveel jaar dat het land zelfstandig is geworden. Maar och, mensen. We moeten hier van binnen losgemaakt worden en vrijgemaakt. We moeten van binnen verlost worden. We zijn vanmiddag begonnen. Ik lag gekneld in banden van de dood. dat de angst der hel mij al een troost deed missen. En nu is God vrij in de diepte ervan, hoor. Daar gaan wij niet over praten. En in de breedte en in de lengte en in de hoogte. De Heer is vrij in zijn bediening. Maar daar moet iets van gekend worden van de drie punten van Psalm 116. Ik vond benauwdheid, ik vond droefenis en ik riep de Heere dus aan in al mijn nood. Dat is van onze kant. Maar dan dat God onze zielen redt en verlost. En terugbrengt in zijn gemeenschap. En dan de eenvoudigen die wil God steeds gadeslaan. Want dan zijn we van de top van dat huis en van die kerk. Zijn we in de valleien van ootmoed gebracht. Dan zijn we op een punt gebracht waar we niks meer zijn zelf. Maar waar God alles is en in allen. Ze hebben mij van mijn jeugd aan dikwijls benauwd. Ploegers op mijn rug geploegd. Ze hebben hun voren lang getogen. Maar de Heere die rechtvaardig is, die heeft hun touwen afgehouden. En dat is het. Dat is de verlossing die God zijn kerk schenkt. Die aan Christus geschonken is. En waar zijn volk in deelt. En dat het nu bij ons mocht zijn. Bij het eindigen van deze samenkomst. Zo doe hij ook aan mij. Amen. Heren, we mochten nog een ogenblikje. Met veel gebrek en zwakheid hier samen zijn in dit middaguur. Wil de waarheid nog toepassen tot lering, leiding en bekering. En wil verder in uw goddelijke gunst en liefde gedenken. Met al uw knechten en met al de leraars. Ook met hem die in ons midden bij vernieuwing nog is. Om te verkondigen dat God terecht is. En dat er in hem geen onrecht is en nooit gevonden wordt, geef ons lust en moed ook in de avond en dwing er nog velen, opdat uw huis nog vol mag worden, degene die uit het oude vaderland hier kwamen en ook vanmiddag hier nog neerzitten, wil zijn hart geven om u te erkennen dat ze nog bewaard zijn en nog beveiligd zijn. En degene die in deze week vertrekken zullen, we bevelen ze aan uw troon. En ook die terug hopen te komen, ge mocht er weg voor spoedig maken. En ons nog samen met onze arme kinderen en kleinkinderen zegenen met de zegeningen van uw hart en van uw verbond. Om Christus willen, amen. Onze slotzang die is uit Psalm 119, het tiende vers. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboden op reis mij niet ontbreken. Psalm 119, het tiende vers. Ontvang nu de zegen des Heeren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.